Heb jij je klapmok al in de aanslag?
Altijd.
Nou, heb je de thee?
Welk voordeel willen we gaan bespreken?
Hebben we zoveel.
Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht?
Hebben we al een gast?
Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
En ik ben Annemarij.
Luister je mee?
Naar Klapmok met thee.
Hey
Deborah.
Hey Annemarij.
Hi. We zitten helemaal niet bij elkaar.
Nee, het is eigenlijk gaan we weer terug naar de tijd dat jij in Mali zat.
Ja.
Dat we ook veel podcasts online hebben opgenomen.
Met het verschil dat we nu allebei thuis zitten.
Ja, dat is waar.
Stuk leuker.
Onze gast niet. Ja, onze gast voor vandaag, die halen we uit het buitenland.
Ja.
Het blijft dan weliswaar een Nederlandstalige podcast. Dus het is gewoon een Nederlander in het buitenland op dit moment. Maar we hebben een hele mooie ontwikkeling gehad. De defensienota is de defensienota 24 die is uitgekomen.
Mm-hmm.
En groot nieuws natuurlijk, want de koning van het slagveld is terug.
De tank.
We gaan 46 tanks gaan we aanschaffen.
Ja.
Heb ik gelezen, 500 man, misschien andere woorden. Er komt een heel tankbataljon, wordt er weer opgericht.
Heftig.
En zeker heftig.
Zie jij al een carrière switch voor jezelf?
Nee. Ik denk, kijk, in mijn tijd, toen ik bij Defensie begon, toen was er al zoiets als de tank. Toen heb ik er ook al niet voor gekozen. Dus ik heb nog niet de motivatie om te zeggen, nou, dit is nou echt mijn ding. Nee, zeker niet. Maar dat zegt niks over de tank. Dat zegt natuurlijk iets over mijn interesses.
Precies,
dus
ja.
Laat je er vooral niet door...
Nee.
Door
leiden.
Nee. Juist, want ik kan me ook voorstellen. Nou, ik kan het me moeilijk voorstellen. Kijk, ik heb natuurlijk gekozen voor de verbindingsdienst. Het is natuurlijk een fantastisch wapen. Maar ik kan me ook voorstellen dat een ander denkt, nou, dat dacht ik niet.
Die laat ik even aan me voorbij gaan.
Doe mij die tank maar. En dat is goed, hè?
Ja.
Want als we allemaal naar de verbindingsdienst toe willen, dan
redden we het ook niet. Nee.
Nee, daarom. Dus ieder zijn ding. Ieder zijn ding, ja. Zeg ik. Maar desalniettemin, zo'n tank heeft wel wat natuurlijk. Het is natuurlijk
absoluut
wel een ding.
Ik heb wel eens, ik ben wel eens meegeweest naar ergens, weet ik veel, ergens op een oefenterrein in Duitsland. En dat er dan even zo'n, mag je het show noemen? maar dat ze dan even laten zien, zeg maar, wat ze kunnen met verschillende eenheden en verschillende systemen. En dat er dan even een paar van die tanks voorbij komen razen. Nou echt, het is zeer indrukwekkend.
Ja, nou ja, precies. Precies. Ja. Dus het heeft wel wat.
Ja.
Het heeft wel wat. Maar het is een tijdje geleden dat we natuurlijk als Nederland zelf tanks hebben. Hè. We leasen ze nu.
Ja, met de samenwerking, met de integratie met Duitsland. Ja.
Ja, precies. Ik denk dat het goed is dat we ons eens laten onderdompelen in de wereld van de tank.
Ja.
Daar hebben we maar één gast voor. Er is niemand beter op dit moment die dat ons kan vertellen.
Dat denk ik ook. Nou, daar gaan we lekker nu naar luisteren. Hier komt-ie.
Nou, Annemarij, zoals we eigenlijk net al zeiden, een hele bijzondere aflevering dit keer. Want we zijn eigenlijk niet op locatie.
Zou wel leuk zijn.
Maar we hebben wel een... dat zou heel leuk zijn. We hebben een verre gast, om maar zo te zeggen. Vandaag in de podcast hebben we de overste Bas Schillemans. Op dit moment commandant van de battlegroup in Litouwen. Normaal gesproken in het dagelijkse leven, wanneer hij weer thuis is, commandant van de Duitse tankbataljon. Het Duits-Nederlands tankbataljon, ik zeg het bijna verkeerd. Bas, hoe gaat het?
Ja, heel erg goed.
Dat was de eerste vraag natuurlijk.
Ja, dat was de eerste vraag inderdaad. Heel erg goed zelfs. Ik heb een unieke situatie, een unieke kans om hier... bataljonscommandant / battlegroupcommandant te zijn van een hele grote groep multinationale eenheid. Dus erg leuk.
Ja, leuk. Ja. Ja. Multinationaal, betekent dat nog meer dan Duitse Nederlanders?
Ja, we zitten hier met zes verschillende landen bij elkaar. Dus we hebben nog Nooren, Tsjechen, Luxemburg, België. Dus we zitten echt met een gemixte gezelschap hier in Litouwen.
En zijn dat dan allemaal tankeenheden?
Sorry?
Zijn dat dan allemaal tankeenheden?
Het interessante hierin is dat er zitten inderdaad tankeenheden. We hebben hier een Duits tankpeloton. We hebben hier een Duitse tankcompagnie zelfs. We hebben daarin een Nederlands tankpeloton. En de Nooren hebben ook een eigen tankpeloton mee. Dus als we het toch hebben over de koning van het slagveld, die is hier voldoende vertegenwoordigd.
Ja, Maar dat moet natuurlijk het hart van de tanker wel sneller doen slaan, denk ik. Want hoe lang geleden is het dat je zo grootschalig iets met tanks hebt kunnen doen?
Ja, dat is inderdaad echt fantastisch. En dat zie je ook terug in de oefeningen die we doen. Dat we het al heel lang niet meer gedaan hebben. Daarom is het goed dat we het weer doen. Het samen oefenen. Want het is niet alleen de koning, maar de koningin en de koning zijn nu weer samen. Dus we hebben weer een bruidspaar. En dat zie je dus ook terug in de oefeningen. En met name beide kanten overigens hoor. Want de tanker leert weer wat van de infanterist. En de infanterist leert weer wat van de tanker. En dat doen we zelfs nog in multinationale setting. Dus de Noorse tanker leert weer wat van de Nederlandse tanker. En de Nederlandse tanker weer wat van de Duitse tanker. En wat dat betreft is een prima. Niet meer dan een prima. Het is gewoon een hele grote goede setting wat we hier hebben in Litouwen. Om ook die samenwerking op te zoeken. En daar zie je ook het enthousiasme terug bij de soldaat. Want uiteindelijk zeg ik altijd, de soldaat, de tanker in dit geval, die kiest echt bewust voor het wapen, dus het platform, de tank, om zijn werk te kunnen doen. En dat straalt er ook uit in de oefeningen, want die zijn light enthousiast hier.
Ja, wat mooi.
Ja, wat goed. Ja. Ja, maar even, hè. Je hebt het over de soldaat, maar bij de cavalerie heet de soldaat toch geen soldaat?
Ja, dat is een hele goeie trouwens. Ja.
Of is dat niet meer?
Scherp. Het is inderdaad de huzaar. We noemen de soldaat in onze eenheid de huzaar. Een lange traditie natuurlijk van huzaren. En overgeleverd in de loop der tijd. Uiteindelijk hebben we ook geen kapiteins in ons bestand. We hebben ritmeesters in ons bestand. Ja. Dat geeft toch wel een klein beetje het unieke aan van de cavalerie inderdaad.
Ik heb direct een liedje in mijn hoofd, Deborah.
Oh god.
Ja, jij ook, hè?
Boreel liedje.
Ja. Dat is een andere Bas die dat heel goed kan zingen.
Hebben we het over ritmeester of over huzaren?
Huzaren van Boreel.
Ja.
Maar welke, ja, want dat is natuurlijk het mooie. Hè? We gaan natuurlijk zo meteen nog even door op de tank, op het gevechtsveld. Maar even een beetje historie. Want de cavalerie is wel een heel bijzonder wapen. Hè? En het heeft een beetje een dipje gekend natuurlijk. Nadat we onze tanks hebben moeten afstoten, om maar zo te zeggen. Maar ja, nu met de komst van het nieuwe tankbataljon gaan natuurlijk al die regimenten die we eigenlijk nog wel een beetje hebben, die gaan natuurlijk allemaal weer van stal. Of hoe zit dat precies met elkaar bij jullie?
Dat was wel een leuke woordspeling, van stal.
Ja.
Heel schitterend.
Nou, die is toevallig.
Ja. Nee, uiteraard speelt traditie een hele belangrijke rol ook in de cavalerie. En er zijn ook al alle besluiten over genomen hoe we de regimenten, natuurlijk met de oprichting van het laatste regiment, RACPA, hebben besloten om het tankwapen in ieder geval daar onder te laten vallen. Dus onder het regiment Huzaren Prinses Christina Amalia. En we hebben natuurlijk ons zusterregiment, Huzaren van Boreel. En ik denk voorlopig, dat is in ieder geval mijn informatie dan, dat het ook zo blijft. Dus het nieuwe tankbataljon zal ongetwijfeld onderdeel uit gaan maken van RHCPA. En inderdaad, we hebben
een mooie afkorting.
Ja.
Een mooie afkorting inderdaad. Daarom heb ik gelijk al voluit gespeeld. Maar wat we gaan zien inderdaad is dat daaronder gaat vallen. En in het verleden hebben we inderdaad grote discussies gehad over welk regiment wanneer opgeheven wordt. Want dat denk ik ook wel goed te realiseren met het opheffen van alleen het platform. We hebben niet alleen het platform opgeheven, maar we hebben gelijk ook de kennis bij het platform opgeheven. Maar tevens ook de traditie die erbij komt, in dit geval de regimentstructuur. Dat hebben we gelukkig kunnen bewaren in het regiment van Boreel. En nu uiteindelijk weer in een nieuw regiment. Maar dat is wel altijd belangrijk om te realiseren dat als je een platform weghaalt of een eenheid weghaalt. Het platform is het makkelijkste te vervangen, want je koopt gewoon een nieuw platform. Maar de kennis en kunde op een platform, dat duurt jaren voordat je dat weer terugkrijgt. En hetzelfde geldt ook voor een regimentstructuur. Daar zit een hele lange traditie aan vast. Dat krijg je niet zo 1, 2, 3 weer terug.
Ja, want hoe lang hebben we nu geen eigen tanks gehad?
We hebben nu vanaf 2015 hebben we weer tanks, zoals het zo mooi heet, in de pers geleased. Maken we in ieder geval onderdeel uit van de 414 tankbataljon. Dus heeft Nederland weer de beschikking deels over de Leopard. Maar als we kijken zuiver met de oprichting van het bataljon, dan hebben we vanaf 2011 tot aan 2026-2027 met de oprichting, hebben we een periode van 15 jaar ongeveer geen tanks gehad.
Ja,
ja, dat is best lang hoor.
En dat is best lang als je ziet wat de ontwikkelingen zijn geweest natuurlijk in de wereld. Waardoor we nu uiteindelijk gelukkig weer het besluit genomen hebben en de noodzaak gezien hebben van het toch weer hebben van tanks. Dus dat is best een lange periode. Zeker landen om ons heen die hebben initieel in 2011, 12, 13 toen dat speelde, toen wij Nederland het besluit genomen hebben, zaten andere landen er ook aan te denken. desondanks niet het rigoureuze besluit genomen om alles weg te bezuinigen, om die kennis en kunde in ieder geval te behouden. Dat zie je dus gelukkig terugkomen dat wij die uiteindelijk het besluit wel genomen hebben vanwege die kennis en kunde. Want nogmaals, de platform kopen is één, maar die kennis en kunde bewaren, dat is het lastigste.
Ja, ja, want als je een tijdje het niet hebt, dan heb je niemand in opleiding die dit gaat doen. En dan heb je ineens een generatie die de tank niet kent. En inderdaad, als je het niet meer weet, ja, dan is het na een aantal jaren, ja, wat moesten we er ook alweer mee? Dus alleen maar heel goed, ja.
Ja, ja. Ja, en ik stond er wel versteld van hoe snel dat eigenlijk uiteindelijk ging. Want ik ben nog opgegroeid als jonge pelotonscommandant, ergens in 97, 98, 99, 2000 rond die koers. Was het standaard voor mij dat ik ging op oefening ging. Ik ging samen met de infanterie, de genie en de vuursteun ging op oefening. Ja. En we waren altijd met z'n vieren. Dus die eenheid was elke oefening op het lagere niveau. Dus op het kompies niveau, 120, 130 soldaten.
De ouders en de kinderen?
Ja.
De vier?
Ja. Ja, dat kwam er eigenlijk
het gezin, zeg maar.
Ja, het gezin. Ja, en daarom ben ik ook blij dat het bruidspaar weer in stand is.
Ja, precies. We zijn er weer.
Met de kinderen. Ja. Maar dat maakt het inderdaad ook wel heel verschillend. Want voor mij was het de normaalste zaak van de wereld om het samen te doen. En ik zie nu een hele generatie groot geworden. Met name de infanteriekant zie ik het terugkomen. Die zijn niet gewend om met een tank op te kunnen treden. En dat hebben we gelukkig wel deels in stand gehouden door inderdaad 414 op te richten en uiteindelijk de samenwerking natuurlijk binnen de brigade op te zoeken. Maar je ziet toch wel dat heel snel achteruit gegaan is, die kennis en kunde van de samenwerking met de vier elementen. Dus het bruidspaar met de kinderen samen, dat is wel heel bijzonder na een echtscheiding het toch uiteindelijk ook wel weer goed gaat komen met de familie. Maar dat is wel mooi. Interessant te zien.
Ja,
ja, wat doen we daar dan aan? Hoe zorgen we er dan nu voor dat die kennis en kunde weer terugkomt? Want waar halen we het nu vandaan, die kennis en kunde? Zijn we overgeleverd aan de kennis en kunde die is blijven hangen bij mensen zoals jij, Bas? Of mensen van jouw generatie? Of zien we nog meer terug? Of halen we het internationaal?
Halen we generaals terug van vroeger?
Ja, ook dat natuurlijk. Nee, het is de en variant. Dus we kijken inderdaad waar kunnen we die kennis en kunde ophalen. Initieel inderdaad bij onszelf. Want er zijn gelukkig nog genoeg mensen die net zoals ik nog ervaring hebben met het optreden met het wapen.
Ja.
We hebben 2014 natuurlijk 414 opgericht met daar het Nederlandse element erin. Maar niet alleen het Nederlandse element. Uiteindelijk is het tankbataljon as such. Duits-Nederlands bedoeld binnen de brigade om die kennis en kunde binnen de brigade te verbeteren. En die kennis en kunde wordt dus tijdens oefeningen door de uitwisseling van tankpelotons met infanteriepelotons wordt die kennis en kunde ook overgedragen wederzijds. En dat zien we terug in oefeningen. De man en water bijvoorbeeld, hoe treed je op in verstedelijk gebied? Maar dat zie ik met name hier terug bijvoorbeeld in een uitzending als Litouwen, waar de tanker weer samen met de infanterist samen proberen hun taak uit te voeren. De derde is dat denk ik dat wij ook internationaal goed vertegenwoordigd zijn. Kijken we inderdaad wat andere landen om ons heen doen op dat vlak. We kijken natuurlijk initieel naar Duitsland als belangrijkste partner. Daar doen we ook onze opleiding en training. Daar halen we ook vanuit Duitsland. Is in dit geval ook makkelijk omdat we ook in het bataljon binationaal opgesteld zijn. En daar halen we dus de meeste informatie uit. Maar we kijken ook naar andere landen, naar hoe de Canadezen doen, hoe de Amerikanen doen, hoe de Engelsen het doen. En last but not least, ik denk net zo belangrijk, is hoe het nu gaat in Oekraïne. En hoe daar met de tank wordt opgetreden. Daar zie je toch ook wel wezenlijke verschillen met hoe wij het in het verleden kenden.
Is dat nou ook een reden dat wij nu weer eigen tanks krijgen?
Ik denk dat een van de belangrijkste redenen is. Want uiteindelijk in 2014 zijn we niet tot de conclusie gekomen, maar heeft men de sense of urgency onderkend van de noodzaak om een tank weer in het systeem te hebben. Omdat de tank uiteindelijk een essentieel onderdeel is van voor een commandant om een opdracht uit te kunnen voeren in het gevechtsveld. Want er is geen enkel ander systeem op dit moment nog beschikbaar. En ik schat in dat de komende 10 jaar ook niet van gaat komen die unieke capaciteiten in zichzelf heeft. Dus de tank kan heel goed schieten, de tank is goed beschermd, de tank is manoeuvreerbaar. En dat onder alle weersomstandigheden in alle situaties. Dus het is 24/7 altijd inzetbaar. En hoogtechnologisch, dat wordt ook wel eens onderschat. Want men zegt altijd, generaliseer graag. Maar men zegt wel eens van een oud wapensysteem, oud platform, wat moeten we ermee? Ik denk dat er weinig platformen zijn die op dit moment zo technisch geïntegreerd zijn in de platform zelf, zeg maar, de tank, als de tank.
Is het een soort F-35 op de grond?
Ja, dat zou je mee kunnen vergelijken. Ik wil niet zeggen dat Er zit toch wel een andere taakstelling in, ook wel een andere prijskaart overigens. Maar de Leopard is inderdaad hoogtechnologisch en dat wordt wel eens onderschat. En dat maakt ook ons voordeel, denk ik, ten opzichte van, en dan komen we terug op de Oekraïne, ten opzichte van een tegenstander die nog niet de beschikking heeft over die hoge technologische middelen die wij hebben. Dat we daar ook sneller mee in staat zijn om doelen uit te schakelen. En als je sneller bent om doelen uit te schakelen uiteindelijk, ja, dan kun je, heb je een grotere kans om ook het gevecht te winnen.
Ja, als je sneller bent dan je vijand, dan win je het gevecht, hè?
Ja, absoluut. En je zit nu steeds nu de noodzaak terug in Oekraïne. Want dat is het andere verhaal wat wel vaker naar buiten komt. Hè. De drone, een simpele drone, ja, kan de tank uitschakelen. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja, dat geeft denk ik wel een vertekend beeld van de echte situatie ter plekke. Want het aantal drones wat je nodig hebt om daadwerkelijk een tank uit te schakelen, dat is niet die ene drone. Daar heb je er echt heel veel voor nodig. En daarnaast hebben we natuurlijk ondertussen ook genoeg tegenmaatregelen. Waardoor het ook voor de drone niet meer zo makkelijk is om even een tank uit te schakelen. En daar zie je ook een wapenwedloop aan de gang tussen de capaciteiten van de ene kant en de tegenmaatregelen aan de andere kant. En ik denk dat we op dit moment ook wel goed voorbereid zijn om ook die dreiging tegen te gaan. En dat zie je gelukkig terugkomen in Oekraïne.
Dat vind ik wel heel erg interessant hoor. Ik zou er ook wel op door willen gaan, maar ik denk voordat we erop doorgaan, is misschien wel even goed om uit te leggen, wat is nu precies die rol van die tank op, dat, op het gevechtsveld? Wat, het is natuurlijk een groot stuk staal. Om even ouderwetse termen.
Ja, wat is in de kern jullie rol?
Wat is de rol? Waarom een tank? Waarom is die nou zo essentieel?
Wij zijn degene die uiteindelijk het gevecht kunnen winnen doordat we de doorslagkracht hebben op het gevechtsveld. Nou, dat klinkt nog steeds heel erg technisch. Maar als je kijkt naar de unieke combinatie wat ik net al uitgelegd heb, dat wij, of de tank als platform, is in staat om die kan incasseren. Die heeft daardoor ook zijn beschermingsmaatregelen. Die heeft een hele grote hoge vuurkracht. Dus die kan op grote afstand alle doelen uitschakelen die er zijn. Plus hij is manoeuvreerbaar. Dus hij is heel mobiel in het terrein. Die drie eigenschappen zorgen ervoor dat je in een gevecht bij een tegenstander, zeker van vergelijkbaar niveau, in staat bent om de doorslag te geven. Dus waarbij je de infanterie nodig hebt om bepaalde specifieke terreindelen in te nemen en te behouden, is de tank echt nodig om een doorbraak te forceren tegen andere systemen. Omdat het voor een tegenstander heel moeilijk gaat zijn om een tank in de beweging alvurend op een bepaalde manier uit te schakelen. En daarmee kun je dus door een linie heen breken als het een linie is. En daardoor ook snel in de achterkant van de vijand komen. En op het moment dat je in de achterkant van de vijand komt, dus in het achtergebied van de vijand, dan ga je zien dat je het verband in een verdediging, klinkt dat weer heel erg cryptisch en heel technisch, maar je zorgt ervoor dat het verband in een eenheid van de tegenstander verbroken wordt. En wat je daarmee uiteindelijk bereikt, is dat je de tegenstander continu voor dilemma's brengt. Dus als jij het initiatief hebt, zorg ervoor dat de tegenstander elke keer, bij elke stap weer moet reageren in plaats van actief moet zijn. En dat is iets wat de tank kan brengen op het gevechtsveld. Dat kan geen enkel ander wapensysteem, dat kan alleen de tank. Het shock-effect creëren bij de tegenstander, dat hij allerlei problemen krijgt tegelijkertijd, die cognitief en in tijd en ruimte. Dus hij moet dan heel snel gaan bellen met alle andere eenheden van, ik heb nu een probleem, hoe ga ik dat oplossen? En dat gaat hij niet meer oplossen. En daarmee ontwricht je dus meer het verband van een verdediging van de tegenstander. En dat is hetgene wat de tank voor op de aarde is.
Ja, ja. En het heeft denk ik ook wel een mentaal iets.
Dat ook natuurlijk. Dat hebben we eigenlijk bijzonder genoeg niet zozeer gezien in het hoogschalig conflict. Uiteraard in de Eerste Wereldoorlog was dat denk ik een hele belangrijke. We zitten overigens in de Oekraïne wel terug, maar ik vind het veel interessanter. Ik heb hetzelfde gezien in Afghanistan.
Oké.
In Afghanistan noemden ze de Leopard, want de Canadezen hebben wel besloten om de Leopard mee te nemen. De Engelsen overigens ook, maar de Canadezen. En die noemden het een 3-kilometer development zone. De Leopard. Wat ze deden met de Leopard, die zetten ze gewoon in een dorp neer. Als zijnde, hier staan we. En op dat moment was er geen tegenstander, geen insurgent, die in een straal van 3 kilometer maar in de buurt durfde te komen van een Leopard. En daarmee creëer je dus ruimte voor alle andere entiteiten, zoals in dit geval de Provincial Reconstruction Teams of de ANA, de Afghaanse militairen of de Afghaanse politie, om hun werk te doen in een dorp. En dat geeft inderdaad al het andere effect wat een Leopard biedt, natuurlijk is afschrikking. Want dat is natuurlijk wel een belangrijk aspect, ja.
Ja, en de reden waarom jullie daar in Litouwen zitten natuurlijk.
Nou ja, dat is onze hoofdtaak uiteindelijk. Yes. We hebben de drie. We hebben de afschrikking, de geruststelling en als het echt nodig is ook het verdedigen. Dat is wel interessant hier in Litouwen. Je voelt je het ook echt. Omdat we ten eerste dicht bij de grens zitten natuurlijk. Maar de tweede, we zijn integraal onderdeel van de Litouwse verdediging. En ook van de Litouwse brigade. Wij zijn gewoon meegenomen in de verdedigingsplannen van de brigade. Dus als het echt gaat gebeuren, dan moeten we er ook echt klaar voor staan. En dat maakt het ook wel interessant hier.
Ja, geeft dat een bepaald... Wat doet dat? Wat doet dat met jullie? Wat doet dat met het gevoel binnen de eenheid?
Het geeft een gevoel van de ernst van de situatie. Zingeving klinkt heel erg abstract, maar bij mij om gaat is, ik hoef niemand te vertellen waarom ze hier zit. En iedereen begrijpt dat. Gek genoeg, want het zit wel een paradox in. De kerels zijn hier in staat om zaterdag gaan ze naar, ze mogen hier zaterdag naar het winkelcentrum gaan. Er zijn gewoon westerse winkelcentra hier. Het is gewoon een land in vrede. Dus je kunt gewoon op vakantie komen hier. Dus aan de ene kant gaan ze gewoon naar het winkelcentrum toe. Met alle westerse dingen zoals we ze kennen. Aan de andere kant is de dreiging reëel. Dus de klop moet wel om. Op het moment dat er weer op oefening zijn. Dan gaat de knop wel weer om. En het mooie van ik van hier is. We hoeven niemand te vertellen. Iedereen begrijpt dat. Ja. Dat is wel interessant te zien.
Ja, je bedoelt ook locals. Of bedoel je eigen mensen? Wie bedoel je?
De eigen mensen. De eigen mensen. De dreigingsniveau wordt natuurlijk anders gevoeld in Nederland, dat weten we. Maar ik merk hier in Litouwen wordt het reëel gevoeld. Ja. Dat betekent dus dat ze, dat heb ik wel vaker aangehaald, hier is nou altijd de vraag niet of, maar wanneer de rust binnenkomt vallen. En niet te onderschatten, dat is namelijk ook hetgene wat ik de soldaten mee heb gegeven als verplicht nummer, is het bezoek aan het KGB-museum bijvoorbeeld in Vilnius. Daar zie je namelijk een stukje terugkomen waarom de Litouwers nooit meer onder de rust willen vallen. Want wat daar gebeurd is in de afgelopen communistische tijdperiode van na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog al. En na de Tweede Wereldoorlog. Als je dat ziet en leest in zo'n museum. Dan wordt het ook, komt het ook wat dichterbij. En dan zie je inderdaad. Begrijp je ook waarom de Litouwer zo angst heeft voor de grote boze Rus.
Kun je daar een tipje van de sluier op lichten? Zonder dat we naar het museum geweest zijn.
Ja, nou ja, het KGB-museum beschrijft inderdaad de hele periode van net iets voor de Tweede Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Waarbij Litouwen natuurlijk enerzijds eerst onder de Russen viel, toen uit onderhandeld is met Duitsland. Toen weer onder Duitsland is binnengevallen. Duitsland heeft geannexeerd, werd ook als bevrijdig beschouwd. Vervolgens kwamen de Russen weer terug. En daarna hebben we een hele lange periode gehad van Russische overheersing. En daar hebben ze in het begin... het eindje jaren 40 nog tegen gevochten, maar uiteindelijk was het een feit. De Russen, in dit geval de Sovjet-Unie, was in Litouwen en zou ook blijven in Litouwen. En daar hebben ze een heel apparaat voor ontwikkeld, voor de onderdrukking van, zoals we het over het algemeen kennen van het communistisch systeem, hebben ze hier in Litouwen ook toegepast. Dus de onderdrukking van de bevolking. Maar daarmee ook het deel zuiveren van de bevolking, de elite weghalen, het martelen, duizenden slachtoffers gevallen in die periode om het communisme maar in stand te houden hier in Litouwen. En de bevrijding kwam eigenlijk pas in 1991, toen Litouwen weer voor het eerst zelfstandig geworden. En dat betekent dus eigenlijk dat het nog een vrij jong land is op dat vlak. Dus vanaf 1991 tot aan nu kunnen we zelf ons moeilijk voorstellen als Nederland, denk ik. Maar het land is eigenlijk nog maar 30 plus jaar oud. En dat merk je ook in alles. Maar het gaat wel in een sneltreinvaart, dat merk ik ook. Alleen als we terugkijken naar de geschiedenis, dan weer. Daarom zijn ze ook zo blij met onze aanwezigheid hier en onze commitment hier. Zij voelen die dreiging reëel.
Ja, en dit geldt voor alle Baltische staten, hè?
Ja, dat geldt overigens wel. Ik heb het nu over Litouwen, maar dat geldt inderdaad voor alle Baltische staten. Ja. En ook Polen trouwens op deels.
Ja, ja. Ja, dus Enhanced Forward Presence. Hè, nu is dus, dan zitten jullie daar. Maar dat is natuurlijk op rotatiebasis. Ieder half jaar, toch? Nieuwe eenheid?
Ja, elke 6 maanden een nieuwe eenheid. En op zich, voor de continuïteit is dat misschien niet altijd even wenselijk. Maar ik denk wel dat het een unieke kans biedt voor iedereen die hier aanwezig is. En dat zeg ik ook tegen iedereen. Iedereen komt hier beter uit, zowel als soldaat als als mens. Met name soldaat technisch vanwege het feit dat we hier, ik zeg altijd, tijd, ruimte, materieel en personeel hebben. Ja. En 6 maanden de tijd. Met alleen maar een focus. En dat is namelijk zo snel mogelijk gevers gereed worden en gevers gereed blijven. Dus we zijn echt bezig met onze core business. En ik denk dat die core business, dat is ook hetgene waar mensen voor uiteindelijk hun handtekening ooit een keer gezet hebben. En dat maakt het ook extra leuk, maar ook extra noodzakelijk. En mensen die hier 6 maanden gezeten hebben, en het maakt niet uit of het de infanterist is, of de genezerik is, of de staffunctionaris is, iedereen komt hier beter uit. En dat is het voordeel dat je 6 maanden doet, want dan hebben meer mensen er profijt van. Daarnaast het multinationale heeft denk ik iedereen profijt van, dat je nou bij elkaar in de keuken kunt kijken. En je ziet namelijk hoe andere landen dingen doen. Sommige dingen gaan beter, sommige dingen gaan anders. En het mooiste van dit is, daar kun je zelf de beste elementen uithalen voor jezelf. En ook daar word je uiteindelijk denk ik beter van. Dat je niet altijd hetzelfde blijft doen wat je al deed, maar dat je kijkt naar anderen en probeert jezelf te verbeteren. En daarnaast denk ik, omdat we integraal onderdeel zijn van Litouwen en de Litouwse verdediging, komt ook een sense of urgency, dus het belang van deze missie. En zoals gezegd, hoef ik niemand uit te leggen, want het wordt keer op keer toch echt wel benadrukt en ook gevoeld op die manier.
Ja, ja. Ja, en je gaf al aan hè, dat jullie daar met de cavalerie en de infanterie gezamenlijk ook optreden. Hè, of wat jullie daar doen, het oefenen wat jullie daar kunnen doen. Nu wij straks weer meer tanks ook zelf gaan krijgen, is dit nu ook een stuk dan in die ontwikkeling waar wij als Nederland verder naartoe willen? Kan je het op die manier groter zien? Of is het echt nu puur, je bent in het half jaar, heb je een bepaald plan, dat moet je volgen en dit is eigenlijk een afgekaderd stuk wat je aan het doen bent?
Ja, uiteindelijk zit er natuurlijk wel een heel voortraject aan vast en ook een natraject aan vast. Dus de kennis en ervaring. Het voortraject zijn we natuurlijk al bezig met het oefenen integraal met alle eenheden. En daarna heb ik natuurlijk de nasleep. En de nasleep bedoel ik ermee positief gezien is dat iedereen die ervaring meeneemt in zijn eigen vervolgfuncties. Om die ervaring ook weer te delen in uiteindelijk het bredere scala. Maar ik zeg, dit is een prima trainingsplatform voor alle eenheden. Want we focussen heel vaak alleen maar op de infanterie, op het gezin noem ik het maar. Het bruidspaar met de genie en de vuurstuin, de twee kinderen. Maar uiteindelijk is het een veel groter gezin, want het gezin bestaat ook uit de logistieke link, natuurlijk, bestaat ook uit de geneesrik. En dat de vind ik met name hier. De verbindingsdienst, belangrijk.
Ja, heel belangrijk.
Was ik ook niet vergeten, ik was nog niet uitgesproken. Wat je ziet is dat je hier die hele familie nodig hebt. En het mooie van dit hier is dat je de hele familie ook kunt trainen, serieus. Kunt trainen. Dus ook de hele ketens, de geneeskundige keten, de afvoerketen, maar ook de logistieke keten. Met name op verbindingsgebied bewonderenswaardig te zien hoe dan ook die verschillende technische systemen allemaal op elkaar geplakt worden. Want elk land brengt zijn eigen radio's met zich mee. Dus die moet je maar zien op elkaar te kunnen plakken. En ik denk dat dat wel een hele bijzonder is om dat te kunnen zien en ook te kunnen beoefenen hier.
Ja, ja. Absoluut.
Ja, en deze rotatie maakt het enerzijds ook wel weer uniek. Vanwege het feit dat voor het eerst een Nederlandse commandant hier zit. Dus de voorgaande 15 rotaties is het altijd een Duitse commandant geweest. En mijn opvolger zal ook weer een Duitser zijn. Maar dat vind ik wel interessant om te zien hoe onze binationale samenwerking op dit moment. Dus beide landmachten, Duitsland, Nederland. Zoveel vertrouwen hebben in elkaar. Dat zij, en dat was eigenlijk een no-brainer voor de legerleiding, noem ik het maar. Om te bepalen dat ik alsnog hier als buitengroepcommandant aanwezig mag zijn. Voor mij hebben we nu de 414 is aangewezen, dus dit bataljon. Toevallig op dit moment zit er een Nederlandse commandant op, dus is dat ook een Nederlandse commandant tijdens de uitzending. Ja, dat zegt denk ik al voldoende over ons vertrouwen die we binationaal hebben.
Wat ik me nou nog afvraag, hè, is, wij krijgen dus. Kijk, op een gegeven moment is die keuze gemaakt. Volgens mij was ik werkte ik net bij Defensie toen de keuze werd gemaakt. We gaan stoppen met tanks. Dat was natuurlijk eigenlijk in die hele grote bezuinigingsronde. Toen ik bij 43 werkte, toen was in die integratie met Duitsland. Toen werden we eigenlijk onderdeel ook van zo'n tankeenheid. Hè? Dus waardoor we op die manier weer tanks het soort van terugkregen. En nu krijgen we dan zelf weer tanks. Maar wat gaat nu het verschil worden tussen die situatie waar we nu in zitten met 414 en dat we straks zelf weer tanks hebben? Ja. Wat gaan we erop vooruit?
We gaan er op meerdere fronten denk ik op vooruit. Het eerste is dat we in ieder geval de aantallen weer terug gaan krijgen langzamerhand. Niet, bij lange na niet de aantallen die we vroeger gehad hebben. Maar we gaan natuurlijk wel kwantitatief een verbeteringsslag krijgen. De tweede is, en dat is denk ik ook wel het allerbelangrijkste, is dat wij een nationaal bataljon gaan krijgen. Waarbij in dit geval het ook meegerekend gaat worden als een capaciteit van Nederland. En de discussie
voor de NAVO.
Voor de NAVO inderdaad. Want op dit moment is dat bataljon wat ik leid, is geen onderdeel van de Nederlandse bijdrage, is onderdeel van de Duitse bijdrage. En NATO vraagt van ons gewoon een heavy infantry brigade. En een van de essentiële factoren in zo'n infantry brigade is een tankbataljon. En met zo'n tankbataljon kun je inderdaad aantonen dat we ook meedoen met wat de NATO van ons vraagt. En ik denk dat het ook een heel belangrijk signaal is trouwens richting NATO. Om te laten zien van, we nemen het ook echt serieus. En ik denk dat het wel het belangrijkste verschil is met zoals het was en zoals het nu gaat worden.
Ja, want wat krijgen we er precies bij?
We krijgen er een tankbataljon bij, 46 tanks. Dat zijn iets minder dan normaal gesproken een regulier bataljon. Want ik denk dat het ook goed is om naar de toekomst te kijken. Dus we gaan kijken hoe we de andere capaciteit kunnen invullen met bijvoorbeeld onbemande systemen. Of op een andere manier kunnen inrichten. Dat is denk ik een gezonde ontwikkeling. Om niet standaard weer hetzelfde pakketje te pakken zoals we het altijd hadden. Desondanks moet je wel voldoende body hebben. In dit geval dus met 46 tanks om inderdaad een bataljon te kunnen uitrusten. En alle logistiek en alle randvoorwaarden die erbij komen kijken om het te kunnen inregelen. Wat we wel gaan doen en blijven doen is de opleiding en training laten we door Duitsland verzorgen. En dat blijven we in Duitsland doen. En dat heeft ook daarmee te maken dat een hele grote extra investering is om te doen. Maar B, we uit het verleden natuurlijk gezien hebben en ook nu bij 414 dat het prima kan aan de Duitse kant.
Het werkt gewoon goed.
Het werkt prima, want ze hebben de opleidings- en trainingsmiddelen, dus de onderwijsleermiddelen om ons te kunnen trainen. De simulatoren, de faciliteiten, de infrastructuur. Dus ik denk dat het een logisch besluit is om dat inderdaad bij Duitsland te laten. Om dat namelijk op te bouwen, dat kost A, ontzettend veel tijd om die kennis en kunde weer op te bouwen. En dat kost ook ontzettend veel geld. Dus daar is het echte work smarter, not harder, zeg ik.
Ja, en daarnaast blijven wij ook gewoon in 414 zitten, neem ik aan.
Vooralsnog voorzien. Ik heb nog geen beeld bij hoe we nu de tankbataljon inderdaad gaan oprichten. Ik denk wel dat de 414 daar een rol in gaat spelen. Omdat daar de Nederlandse tankcommunity in vertegenwoordigd is. Met een compagnie weliswaar. Dus daar zal ongetwijfeld een samenwerking gaan ontstaan. En wat dat dan voor consequenties heeft voor 414 in de toekomst. Dat is de vraag. Dat kan ik nu niet zeggen.
Ja, en hoe krijgen we dan ineens al die mensen? Als we een heel bataljon moeten gaan maken.
Ja, precies. Dan loopt het andere bataljon leeg.
Ja.
Ja,
loopt iedereen weg bij de 13e, denk ik. Iedereen naar 43.
Dat denk ik wel. Want ik denk als je echt een tank wil besturen, dan moet je natuurlijk gewoon naar de 43e brigade.
Ja,
en
toch?
Dat is maar één plek waar je tanks kunt besturen en dat is bij de 43e brigade. Dus ik zou het wel begrijpen. Nou. Maar alle gekken op een stokje. Werving is natuurlijk inderdaad wel de eerste stap om het personeel te krijgen voor het tankbataljon. En ik denk dat de grootste uitdaging niet zozeer gaat zijn om de initiële werving binnen te krijgen. Dat gaat wel lukken, want het platform, de tank, heeft altijd een wervend karakter. Ik zie het ook bij mijn eigen soldaten. Op het moment dat ze op een tank zitten, zijn ze gelukkig. Haal je ze eraf, worden ze wat minder gelukkig. en dus dat is een wervend karakter op zich. Maar waar tijd voor nodig gaat zijn, is om de kennis en kunde in de breedte van een bataljon weer in te gaan richten. Dan heb ik het over de ervaren OPC, de ervaren SMO, SAMU-opleidingen. In ons geval de escalonscommandanten, maar ook de escalonsoppers die we terug gaan krijgen. Om die ervaring in de breedte weer te gaan genereren, daar gaan jaren overheen om dat weer op die manier in te regelen.
Ja.
Dus, en daar vallen we nu toe op de kennis en kunde die we hebben in de compie. Alleen dat gaat uiteindelijk wel in de breedte moeten vormen.
Ja, en nou is het format van onze podcast is natuurlijk dat we altijd zoeken naar vooroordelen binnen Defensie over Defensie. Dus nou vroeg ik me af, is er ook budget ingeruimd voor alle tafelzilver voor in de tank?
Dat is wel heel interessant inderdaad. Ik mag hopen van wel.
Ja.
Want ook dat hoort weer bij cavalerietraditie.
Ja.
We gaan natuurlijk geen oefening in zonder dat we tafelzilver meenemen. Dus dat zou wel een goed initiatief zijn om het tafelzilver weer op tafel te krijgen. Ja.
Ja. Ja, vind ik wel een hele goede, Annemarie. Ja. Ja, maar het klinkt natuurlijk wel heel grappig, maar dat is echt zo. Hè? Er gaat echt een kist met tafelzilver mee. Als de velden gaat.
Ja, kleine anekdote dan, want dat is inderdaad gebeurd in het verleden. Ik kan niet spreken over alle bataljons, maar in ieder geval het bataljon waar ik bij zat. En toen de tijd was het 101 tankbataljon. Heb ik er een bataljonsdiner gehad, te velden, in mijn avondtenue. Met zilver in een boogtent, midden op het oefenterrein.
Natuurlijk.
Dus, nee, ik nam naast mijn normale spullen die ik meeneem op oefening, nam ik dus ook mijn avondtenue mee. Wat logisch is natuurlijk, als cavalerie.
Ja,
om te velden ook op stand te kunnen dineren.
Ja, zoals het heurt.
Ja, daarom. Dat is dus, dan is een klapmok niet genoeg.
Nee, daar gaan we niet redden met een klapmok. Nee. En daar is de jongste officier is er altijd erg blij mee, want hij is altijd degene die het mag organiseren.
Ja, heerlijk. Ja, het zijn toch van die leuke... Daarom zeg ik, de cavalerie heeft toch altijd iets meer jus als het gaat om de traditie.
Ja, zeker.
En dat soort dingen, dat er staat bovenaan hoor, in mijn, mijn beleving, laat ik zo zeggen.
Ja.
Maar even terugkomend op dat opleiden. Hè? Want we missen natuurlijk een heleboel kennis. Maar ik heb toch wel het idee, en stiekem ook wel de stille hoop, dat met de komst van de nieuwe tank, hè, die toch wat meer hoger technologisch is dan dat de tank voorheen was, dat er toch ook wel een andere manier van inzet of een andere manier van opereren met de tank naar voren komt dan wat we misschien vroeger deden. Als we hem kunnen vergelijken met de F-35, er zit ook een hele informatie, er komen heel veel sensoren bij. Je kan heel veel meer doen met de tank dan waar die misschien initieel voor bedacht was. Dat maakt dan ook dat het optreden gaat veranderen. Of valt dat wel mee in de praktijk?
Ja, dat is wel interessant dat je het zegt. Want uiteindelijk het platform zelf, omdat die unieke capaciteiten, die zijn op zich niet zo gek veel veranderd. Hè? Dus de tanks als platform, met ook de combinatie van die eerder genoemde factoren, dat blijft nog steeds de sterkste kant van de tank. Maar ik ben met je eens, de hoge technologie maakt het mogelijk om sneller in de besluitvorming te zijn. Dus je zit aangesloten in het battlefield management systeem bijvoorbeeld. Waardoor je sneller in staat bent om besluiten te nemen buiten de tank om. Ik denk dat de grootste verandering gaat optreden, niet zozeer vanwege het platform of de technologie in het platform, maar met name de systemen die we erbij gaan krijgen. En bepaalde systemen die we erbij gaan krijgen, onder andere het Automatic Protection System, een automatisch systeem tegen inkomende raketten of inkomende systemen. Dat is één voorbeeldje ervan. Maar wat ik denk veel belangrijker is, is de integratie van andere systemen. In dit geval drones, tot op het lagere tactische niveau. Dat gaat echt een operationeel verandering opleveren, een tactische verandering opleveren. Hoe ga je optreden als tankpeloton? Ga je nog met 4 tanks optreden? Ga je maar met 2 tanks optreden? Als je een hoeveelheid drones gaat krijgen. En daarnaast ook als je andere onbemande grondsystemen erbij gekregen, bijvoorbeeld. En dat gaat een compleet andere manier van optreden opleveren. Bedoel je dan
drones die van de tegenstander, die een gevaar vormen? Of dat wij ook gezamenlijk optreden als tank in een eenheid met dat wij zelf ook drones hebben die met ons optreden?
Ik denk beide, maar ik doelde eigenlijk op het tweede inderdaad, dat we zelf drones hebben die we kunnen inzetten voor onszelf.
Ja.
En in mijn ideale wereld zou elk tankpeloton minstens uitgerust moeten worden met 20 drones. Inderdaad die drones op te kunnen gebruiken, wat we nu terugzien in de Oekraïne, om het lage tactische niveau te ondersteunen in dit geval Intel, dus inlichtingen vergaren. En een heel bazaal iets, je hoeft niet een tank een hoek om te sturen of een tank ergens achter een heuveltje te laten kijken, als je ook een drone voor kunt gebruiken. En dat gaat wel een verandering van optreden met z'n
meenemen
in tijd en ruimte. Daar ben ik helemaal van overtuigd. Dus normaal de technologie in de tank, dat is al echt een vooruitgang. Daarmee kunnen we sneller schieten, zijn we sneller in staat besluitvorming toe te passen. Maar de echte verandering gaat komen met de andere middelen die we erbij moeten gaan krijgen. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd.
Ja, nou ik denk ook wel dat we moeten. Hè? Kijk, ik weet natuurlijk niet hoe ver we zijn met alle ontwikkelingen. Want het is natuurlijk allemaal ongoing. En het gaat nog sneller dan de ene technologie. Ontwikkeling gaat sneller dan de ander. De techniek is er wel. Maar de vraag om het in de praktijk toe te passen. En dat we ook daadwerkelijk de spullen hebben in de aantallen die je wil hebben. Dat zal per systeem gaan verschillen. Maar ik denk het grote voordeel ook is dat het ook personeelsextensief is. Het personeel wat we hebben is natuurlijk, moeten we vaak op een andere manier inzetten. We hebben misschien wel andere types nodig om dit optreden mogelijk te maken. Maar mijn grootste vrees is altijd dat we als organisatie zoveel mensen nodig hebben. En we gaan allemaal eenheden oprichten en we gaan allemaal nog meer mensen. Ja. En iedereen heeft dezelfde ene persoon nodig die bestaat. Maar het grote probleem is dat 18 jaar geleden gewoon echt minder mensen geboren zijn dan de mensen die wij nodig hebben. Dus we moeten ook wel op zoek naar dit soort mogelijkheden om slimmer te zijn. En dan is het een groot voordeel dat we inderdaad technologisch zo'n ontwikkeling hebben doorgemaakt, dat er ook mogelijkheden zijn. Ja, en dat maakt het misschien voor mij wel super interessant om te zien wat dat gaat doen met het gevecht. Want het vraagt misschien een hele andere manier van.
Ja, daar ben ik met je eens. Ik denk dat we een demografische uitdaging hebben, die is natuurlijk bekend. Ja. Dat we niet meer de aantallen gaan genereren die we vroeger hadden, slechts misschien nu wel weer nodig hebben.
Ja.
Er zijn heel veel knappe koppen die daar druk over nadenken zijn hoe we dat gaan inregelen. Want ik denk dat het grootste strategische probleem is, niet alleen van Nederland overigens, dat geldt voor alle landen. Mm. En daar moeten we slimme oplossingen in. Dat kan alleen maar met innovatie. En dan breng ik toch wel weer een lans voor de tank. Mm-hmm. Want uiteindelijk, als ik kijk, een tankbataljon is niet zo personeelsintensief. En als je kijkt wat vier goed getrainde soldaten kunnen met het platform, dan heb je een behoorlijke output. In dit geval met een Leopard en een goed getrainde bemanning van vier man. Dus uiteindelijk is dat ook weer een balans. Vier man in een systeem met een dergelijke output. Want daar gaat het natuurlijk altijd om. Hè? De balans tussen vrienden, tussen de hoeveelheid personeel en de output die het uiteindelijk levert. En, ja. Qua gevechtskracht is het denk ik geen meer efficiëntere. Er is geen efficiënter platform dan een tank. Want die is in staat namelijk met gewoon vier bemanningen een behoorlijke impact te hebben op een gevechtsveld. En dat zijn nog steeds vier bemanningen, hè? Dus er moeten nog steeds vier mensen vinden. En het is niet alleen de tank, want er zit een tooth-to-tail ratio aan. Want dan moet je ook doordenken. De munitie moet er komen, de logistiek moet er komen. Dus het is niet.
Herstelcapaciteit.
Herstelcapaciteit, ja. Dus er zit wat meer aan vast. Maar inderdaad, ik ben wel met je eens dat dat een hele grote uitdaging is. En ik kan alleen maar opgelost worden door innovatie.
Ja. Ja.
En daar zijn we gelukkig als Nederland denk ik heel goed in, wat dat betreft. Dus,
Oh, en, absoluut. Ja hoor.
En in de huidige tijd met klimaat. En is net een nieuwe serie begonnen, hè, met onze klimaatgeneraal Tom Middendorp.
Een serie? Dat klinkt alsof er een tv-serie is.
Ja, zeker.
Heb ik het gemist?
Ja.
Wat
op NPO. Ja, dan gaat hij helemaal naar moeilijke gebieden. Irak was volgens mij de eerste aflevering. Ja, dat is een tip. Nou, direct even de kijktip voor de luisteraar. Ja. Maar zo'n tank, daar moet natuurlijk heel veel brandstof in. En dat is natuurlijk ook niet zo. Het zal niet heel zuinig zijn, zo'n apparaat.
Is het niet elektrisch? Nee,
maar komen er ook. Ja, is daar ook nog iets gaande? Is dat echt nog het systeem zoals het vroeger ook al kende? Of is daar ook nog een ontwikkeling in van we moeten eigenlijk naar zonne-energie of elektrisch? Of enig idee?
Ah, weet je wat ik dan gelijk denk?
Nou?
dat je toch helemaal geen elektrische tank wil. Ik snap het natuurlijk, hè, klimaattechnisch en milieu en dat soort dingen.
Je laden onderweg.
Dan zie je hem al. Dan moet je een soort van piepjes geven dat je hem hoort aankomen. Terwijl een van de... Hè, het is natuurlijk mooi dat hij op het laatste moment pas hoorbaar is. Maar als hij hoorbaar is, dan is het gelijk wel... Pap, dan is hij er. Ja. En dan moet je eerst die shock over. En dan komt er zo'n elektrische tank voorbij. Ja, dat neemt toch niemand serieus?
Ja, je wil juist heel veel lawaai. Maar je kan dat natuurlijk ook gewoon faken, toch? Je kan daar gewoon een soort luidspreker op zetten.
Nou ja, precies. Dan moet je
nou, Bas, hoe kijk jij hiernaar?
Ja, ik ben blij dat jullie de technische oplossing al bedacht hebben, dus dat scheelt. Ik denk dat we daar nog wel iets van verwijderd zijn om een elektrische tank te gaan krijgen. Want uiteindelijk is het blijft weer een combinatie van gewicht, wat je natuurlijk vooruit moet krijgen, vuurkracht, dat heeft bepaalde energie nodig. Plus je moet, denk ik, en dat geldt voor elk militair systeem, zo onafhankelijk mogelijk kunnen optreden. Dus onafhankelijk van elke vorm van afhankelijkheid. En dan ben je natuurlijk ook afhankelijk van brandstof. Maar vooralsnog is brandstof, diesel in ieder geval, nog voldoende in maat aanwezig. En ik voorzie voorlopig nog niet een Leopard aan een laadpaal ergens in een bos staan. die 70 ton die het toch heeft, om die vooruit te krijgen. Gezien de technologische ontwikkeling op dit moment op het gebied van elektriciteit. Waar er natuurlijk wel naar gekeken wordt, is het om het zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. En er is geen wapensysteem in de wereld op dit moment waar geen milieunorm meer aan vastgekoppeld wordt. Dus ook van de Leopard 2A8, dus de nieuwste variant die we gaan kopen, worden ook dat soort milieunormen uitvoerig bestudeerd en ook meegenomen in het ontwerp. Dus we hebben echt wel gekeken naar energie. Zuiniger systeem. Maar ik ben ook wel heel eerlijk en ook heel realistisch. Het is nog steeds 70 ton die op een gegeven moment op een manier vooruitgedrukt moet worden. En dat doen ze prima. En die gaat 80 km per uur rijden, als je geluk hebt. Daar heb je energie voor nodig. En dat gaat niet met een elektrische auto.
Nee. Zal nooit een A-label krijgen.
Nee, dat vermoed ik. En dat denk ik moeten we ook gewoon accepteren. Dat is mijn persoonlijke mening. Moeten we gewoon accepteren dat dat zo is.
En zorgen dat we dus altijd voldoende brandstof blijven houden.
En dat, het voordeel van het Leopard in dit geval, want dat zijn wel van die innovatieve zaken waar naar gekeken worden, of het altijd diesel moet zijn, of het ook op andere middelen kan, bijvoorbeeld kerosine. Want dat is natuurlijk, NATO is over kerosine bijvoorbeeld. Dat is inderdaad al mogelijk in de Leopard. De Leopard kan op meerdere soorten brandstof rijden. Dus het hoeft niet automatisch diesel te zijn. Ja, dus we kijken wel naar minder vervuilende stoffen. Want diesel is natuurlijk wel een van de grootste vervuilers.
Ja, en ik kan me ook voorstellen. Stel, je komt echt in een artikel 5. Hè, echt in een grootschalig conflict. En nou, dan zitten we sowieso qua brandstof. Is dat een vitaal iets, weet je wel, wat civiel ook wil blijven kunnen gebruiken, waar wij grote vraag op doen. En je kan je ook een situatie voorstellen waar wij in de lucht niet meer heel veel kunnen, omdat we gewoon tegen een actor strijden die ook gewoon
actief is in de lucht.
Actief is in de lucht. Waardoor je civiele luchtvaart misschien wel uitgaat. Waardoor je wel misschien veel kerosine beschikbaar hebt. En qua gewone brandstof misschien wel veel minder. Omdat je ook wil dat we nog supermarkten kunnen bevoorraden. En ander verkeer hebben. En waar je civiele militair op een gegeven moment samen ziet lopen. Dat we toch met elkaar geen maatschappelijke ontwrichting willen. En willen dat dingen door blijven lopen.
Ja, en daarom juist kijkt men ook naar andere vormen van brandstof. Dus ja, het hoeft niet bij de diesel te zijn om inderdaad in de breedte te kijken. Wetende dat als we te maken krijgen met een grootschalig conflict, dat natuurlijk wel direct gevolgen gaat hebben voor niet alleen de brandstofvoorraad, maar ook alle andere voorraden die we nodig
hebben. Zeker.
Ja. En dat is natuurlijk ook degene waar NATO zijn plannen voor klaar heeft liggen om ervoor te zorgen dat we, dan komen we weer tot de tooth-to-tail ratio, moeilijk woord voor de hele keten ingericht te hebben. Van voor naar achter, dat we er ook voor zorgen dat we continuïteit hebben. En dat betekent dat we voorzettingsvermogen, dat is het goede woord ervoor. Ja. Dat hoort met brandstof, maar er hoort munitie bij, dat hoort ook reservedelen bij, niet onbelangrijk. Dus dat zijn allemaal van die systemen waarvan ik denk dat we nu langzaam gelukkig weer op vaart opnemen, om ervoor te zorgen dat we ook op de langere termijn die voorzettingsvermogen kunnen garanderen.
Ja, precies. Ja,
en daar heb je technologische ontwikkelingen voor nodig en innovatie. En dat zien we dus op platformniveau al, maar dat heeft direct gevolgen en dat vind ik wel. En dat zien we bij alle wapenplatformen gelukkig ondertussen wel, dat men het doordenkt. Dus het eerste en tweede en derde orde effecten. Dus wel doorberekend van wat betekent dit platform dan voor de hele keten. En niet alleen maar kijken naar het platform. En ik denk dat het een goede ontwikkeling is.
Ja. Nou, super interessant. Ja.
Ja.
Deborah, loop jij al wat meer warm voor de tank inmiddels? Ik kan me nog een podcast met de vorige CELAS herinneren, waar jij toch best wel kritisch was.
Nou ja, zeker. Zeker. Maar ik was halverwege al een beetje aan het omkeren.
Oh ja?
Nou, omkeren wil ik niet helemaal zeggen. Maar wel dat ik wat meer open stond voor de tank. Om zo, ja. Want ik zie het echt als een ouderwets wapen. En je kan het maar in mijn beleving maar beperkt inzetten. Want je bent afhankelijk van het terrein waar die overheen kan. En ik denk, nou, met mijn misschien wel met SEMA-activiteiten zet ik de boel gewoon stil. En wat kunnen we dan met dat machtige wapen? Er zijn zoveel technologische ontwikkelingen gaande. En misschien denk ik wel te simpel hoor. Maar misschien ook wel helemaal niet.
Ik denk dat je daar een spijker op zijn kop hebt. Als SEMA-activiteit. Ik heb net al aangehaald natuurlijk. Het psychologische effect wat een Leopard of een tank in dit geval heeft. Alleen dat creëert natuurlijk al werking in het informatiedomein, noem ik het maar.
Ja.
En daar heb je een systeem voor nodig. Alleen ik blijf er wel bij zeggen dat. En ik vind het nog steeds bijzonder dat we ooit een keer dat besluit genomen hebben. Want diezelfde discussie heb ik niet gezien. In ieder geval niet bewust gezien bij andere wapens. Niet vaker bij andere krijgsmaterialen. Want ik vergelijk het graag met een schip waarvan we het hoofdkanon eraf halen. Of gewoon niet gaan kopen. Omdat we het niet nodig hebben. Er is nooit iemand die dat bij een platform als een schip. Of we halen de torpedo uit een onderzeeboot. Of we halen de laserguided
bom. De goalkeeper eruit.
De goalkeeper eruit of halen de laserguided bom onder een joint strike fighter vandaan. Alle dingen die doorslaggevend zijn voor een systeem.
Ja.
Bij alle andere platformen hebben we niet gedaan. Maar de brigade, een landmachtbrigade, is een platform. Daar zitten alle elementen in die normaal gesproken geïntegreerd zijn in één platform bij andere krijgsmachtdelen. Bij ons noemen we dat een brigade. En omdat het toevallig losse elementjes zijn met losse personen, is het ook makkelijker om daar elementjes dan uit te halen, maar daardoor functioneert het hele platform niet meer. In dit geval de brigade.
Ja.
En dat hebben we met droge ogen geroepen en ook geaccepteerd. Ik vond dat toen bijzonder, maar ik ben in ieder geval blij dat we langzaam weer terug zijn naar een platform, lees de brigade, ook zo te beschouwen als platform.
Ja. Ja, dit is natuurlijk wel een boodschap die we heel lang moeilijk vonden om op die manier naar voren te brengen. Hè? Want ik kan me nog wel vergaderingen herinneren in Utrecht. ja, dat eigenlijk werd gekeken ook naar de luchtmacht en de marine. Van ja, die konden eigenlijk ook politiek gezien heel makkelijk. En ook in het Haagse. Die kunnen dan helemaal focussen op die F-35 of een bepaald schip. En dat verkoopt dan. En daar zit gewoon een bepaalde framing omheen. Die eigenlijk makkelijk, die boodschap is makkelijker te brengen op de een of andere manier. En dat wij als landmacht best wel heel veel moeite hadden in die tijd van bezuinigingen. Van hoe zetten wij, wat hebben wij dan? Hè, wat is dan dat kenmerk dan de landmacht? En hoe brengen we dat op de kaart? Hoe kan je dat, wat verkopen we, zeg maar? Hè? Wat hebben we? En wat wij natuurlijk vooral in personeel zitten. Wij moeten het hebben van al die mensen die dingen doen. En eigenlijk zoals jij het ook net uitlegt, dat het eigenlijk de system of systems idee is het eigenlijk. Hè? En dat je dus dat daar stukjes uit zijn gehaald, waardoor eigenlijk dat systeem niet meer is. Maar dat we eigenlijk onze marketing niet voor elkaar hadden. Want die boodschap die hebben we jarenlang eigenlijk niet kunnen verkopen.
Daar hebben we echt moeite voor gedaan.
Ja, ik vind het ook heel bijzonder hoor. Maar dat zeg ik, dat is in die tijd gebeurd, in die context. Want dat moet ook vooral niet vergeten. Achteraf is het heel makkelijk om met de vingers te wijzen.
Zeker.
Maar wel in die context. Ik denk een hele snelle bezuinigingsmaatregel was het opheffen van de tank. Of de tank, het platform als search, met ook weer de hele keten die erachter hangt. De vraag inderdaad is of toen op dat moment ook, en dat zien we wel vaker gebeuren in de discussie, besluiten worden genomen op basis van operationele argumenten of op basis van andere argumenten. Ja. En ik ben er heilig van overtuigd dat elke landmachter ook toen al in 2011 geroepen heeft, dat op basis van operationele argumenten, dat niet het meest handige besluit is. Dat druk ik me nog netjes uit. Maar dat de andere krachten waren die andere argumenten belangrijker vonden dan het operationele argument. En daardoor is dit uiteindelijk ook gebeurd.
Ja.
Alleen je ziet wel de consequenties van een dergelijk besluit. Want iets terughalen, en wat ik in het begin al zei, een platform kopen is niet het moeilijkste. Die kennis en kunde weer op het platform. En het platform geïntegreerd weer in dat system of systems, in de een brigade noem ik het maar. Dat is de grootste uitdaging die we nu met hebben.
Ja.
Dus ik vind dat, ja. Maar daarom ben ik desto beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat we toch nog uiteindelijk besluit genomen hebben.
Ja, absoluut. Mooi.
Ja. Nou, zeker goed.
Ik denk dat we naar een afronding gaan.
Dat lijkt me ook, Annemarij. Ja, de grootste vraag is, wat hebben we nog nodig? Wat neem je mee vanuit de ervaringen die je hebt gedaan? En wat hebben we als landmacht of als krijgsmacht nog nodig om die koning op het slagveld meest succesvol te laten zijn?
De koning van de slagveld is natuurlijk in zichzelf al succesvol.
Nee, we hebben net heel pleit doorgehouden dat het een onderdeel is van.
Ja. Nee, maar het is inderdaad altijd een onderdeel van. Want wat dat betreft, elk wapensysteem heeft zijn beperking. Ook de Leopard heeft zijn beperking, of de tank in dit geval heeft zijn beperking. Maar die wordt gecompenseerd, onder andere door het gevecht van verbonden wapens. Wat ik al zei, de brigade die samen vecht als geheel. Dus dat we het bruidspaar weer als bruidspaar op slagveld kunnen projecteren, dat is natuurlijk de kern van de zaak. Maar waar ik denk waar we echt behoefte aan hebben, is snel en kortcyclisch innoveren. Daar zijn we ook al druk mee bezig. Maar dat we vervolgens ook toepassen in een tactische omgeving. En UAV's, drones, is voor mij echt een no-brainer. Dat duurt mij al veel te lang. 6000 dronebewegingen in Oekraïne per dag. En ik zie daar dat wij wel dingen aan het implementeren zijn op dat vlak. Maar ik denk dat we dat sneller moeten en ook meer moeten. En dat heeft direct gevolgen weer voor onze optreden, hoe wij optreden op alle niveaus. Dus beginnen op lagere tactisch niveau, de enkele soldaat, tot en met het gevecht van verbonden wapens op brigadeniveau. En dat moeten we sneller in gaan regelen. En dat is hetgene waar ik denk we behoefte aan hebben om ook het platform Leopard in dit geval, samen met de onbemande systemen, zowel vliegend maar ook rijdend, op een goede manier te kunnen introduceren voor de toekomst. Maar, zoals gezegd, de komende 10 jaar... en dat zeg ik ook de geleerden, gaan we geen ander systeem krijgen dan de Leopard die unieke capaciteiten in één systeem bundelt. Dus dat staat voor mij als buiten kijf.
Ja.
Mooi. Oh, mooi.
Ja.
Goeie afsluiten zo, denk ik.
Ja, top.
Ja, het was ontzettend bedankt dat je bij ons in de podcast wilde zijn. Dat we deze mooie aflevering over de koning van het slagveld samen hebben kunnen maken.
Heel veel succes nog daar in Litouwen.
Ja, absoluut.
Dankjewel. Samen met de koning van de slagveld. En de koningin opens.
Kijk.
En de rest van de kinderen.
En de rest.
Ik wou zeggen, even gezin meegenomen. Ja. Ja, heel veel succes daar.
Dankjewel.
Dankjewel. Goedjes.
Ja, dat was Bas.
Ja, hoppakee. Ja, Je zei het net al, wat vind ik van de tank? Ik ben natuurlijk nog steeds niet om, maar het wel een interessant verhaal.
Zeker.
Wel goed uitgelegd. En wat ik ook heel leuk vond is dat we ook een stukje van de EFP hebben meegekregen.
Ja, want die hadden we eigenlijk nog niet echt behandeld in onze podcast.
Nee, niet als los onderwerp. Ik denk wel dat we hem een paar keer hebben genoemd. Dat we dingen aan het doen zijn.
We hebben het er zelf wel eens over gehad. Van moet hij op het lijstje? Maar hij is eigenlijk nog nooit echt van gekomen. Dus wel fijn dat we die nu ook even wat meer hebben kunnen bespreken.
Ja, nou, een tipje hoor. Ja. Ik zie nog wel ruimte voor een aflevering. Een aflevering, ja, precies. Dus wie weet komt dat nog voorbij. Maar leuk. Leuk, de koning van de slagveld is terug.
Het gezin is weer compleet.
Het gezin is weer compleet. Ja, hoe mooi de metafoor om dat zo weg te zetten. Leuk gedaan. Ja. Ja, absoluut.
We krijgen natuurlijk een hoop traditie weer terug op deze manier. Ja, want de cavalerie is toch wel bijzonder. Ja. En cavaleristen zijn vaak ook wel een beetje bijzonder. nou, dan mag je toch gewoon zeggen, dat is toch ook gewoon zo.
Ja, zeker.
Ja. Zeker. En dat je dat weer... Dat gewoon dan weer terug is op deze manier. Kijk, dat we met die integratie met Duitsland en dat we op die manier met 414 hadden we natuurlijk wel weer gewoon dat we hier al een paar aantal jaren weer mee bezig zijn. Maar ik denk dat als we weer een eigen bataljon hebben en dus weer veel meer mensen ook die daarin zitten, dat is toch weer echt anders.
Nou, toch? Ik denk wel, ja, absoluut hoor. Absoluut. Kijk. Ik geef natuurlijk ook wel aan, hè, de optreden gaat veranderen. Wat hebben we dan nodig? Maar ik ben het wel eens dat de tank wel een onderdeel is van het gezin.
Ja.
Maar eigenlijk van de hele keten. Hè? En als je zegt, joh, wat is het gezicht van de landmacht? Dan is dat natuurlijk een goede tank. Dat is altijd al zo geweest. Of we nou wel of geen tank hebben, zeg maar. Dat is wel, hè, we zaten een beetje in de identiteitscrisis, denk ik. Mm-hmm. Niet ten nadele van anderen, maar dat is natuurlijk wel het meest machtige, krachtige wapen wat we hebben. Naast natuurlijk ook de vuursteun die we hebben, hè, die natuurlijk enorm krachtig overkomt. Maar we kunnen niet zonder. Ik denk dat ons optreden daarmee ook compleet wordt.
Ja.
En zeker als we hem hoogtechnologisch gaan inzetten met alle mogelijkheden die er zijn.
Absoluut.
Dan gaan we natuurlijk een tikje links, tikje rechts. Maar ik denk dat het goed is.
Ja, en we moeten ons elektromagnetisch spectrum voor elkaar hebben.
Maar dat sowieso.
Ja, zonder altijd.
Tank. Juist. Wat goed. Ja, maar dat hebben we ook. Maar ook serieus even daarop terugkomen.
Ja, dat was ook
wel
serieus.
We hebben natuurlijk allerlei plannen. Ja. Oh ja, heel goed. We hebben natuurlijk al die mooie plannen. Maar het elektromagnetisch spectrum is wat het is. En dat is natuurlijk daar waar alles plaatsvindt. Waar je al je communicatie plaatsvindt. Mm-hmm. Wat alles wat techniek heeft bevat... maak gebruik van de frequentie. En die ruimte moet er wel zijn.
Ja. Je kan 100.000 sensoren hebben, maar als die sensoren niet werken, dan ben je snel klaar.
Nou ja, precies. Als we allemaal gebruik maken van diezelfde frequentieruimte op hetzelfde moment, dan gaat het niet werken. Dus daar moet heel goed over nagedacht worden. Ja. En dat blijft een ding. Dat blijft ook spannend. Er zit ook wetgeving aan vast, Annemarij.
Oh, interessant.
Dat is echt, in het kader van wat mogen we wel en wat mogen we niet. Maar goed, ook dat hebben we natuurlijk ook al in de podcast vaker over gehad. Hè, dat daar goed over nagedacht moet worden. En zeker op het moment dat we in een grootschalig conflict, in een hoofdzaak 1 situatie terechtkomen. Dan moet daar wel over nagedacht gaan worden. Want wat krijgt dan de prio? Oh, en dat vind ik wel leuk. Met die link, want stel dat wij van hetzelfde frequentieruimte gebruik maken als het bankwezen, bijvoorbeeld. Ja, gaat dan de aanval die we in wilden zetten of de verdediging die we uit moeten voeren, gaat dat dan voor op het betalingsverkeer in Nederland of in Litouwen of in waar dan ook
dat is een hele goeie.
In Europa?
Ja, nou ja daar precies. Moeten we met elkaar over nadenken.
Ja, nou ja, precies. En daarom vond ik dat ook wel interessant van jouw kijktip richting het klimaat en het gebruik van brandstoffen bijvoorbeeld. Super interessant. Want wat gaat dan voor? Hè? Ja. Gaat dan het gevecht voor? Of...
Nou, Deborah, doe even lekker hoesten. Want je hebt een gigantische kikker. Ja, even wat drinken. Even een beetje thee. Dat helpt altijd.
Precies, dan is even die kikker weg.
Ja,
maar,
even voor de kijktip, voordat ik het vergeet. Missie Middendorp heet het.
Ja, heel leuk. Ik ga even terugkijken.
Ja.
vind het namelijk super interessant. Ja. Ook podcastwaardig, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm-hmm. Om daar eens over in gesprek te gaan. Over wat het klimaat doet.
Oh ja. En, met de klimaatgeneraal.
Ja,
dat wil ik wel.
Is toch niet ineens, ja, natuurlijk. Het is toch niet een lampje die aangaat. Dat willen we toch gewoon?
Ja, dat willen we.
Ja. Nou, dat is leuk, maar dat is even
sidestep.
De notitie aan de zijkant. Ja. En zo ontstaan die
ideeën. Zo gaat dat dus, mensen. Luisteraars, zo gaat dit dus.
Ja, precies. Maar ik vind het dus wel interessant. Want als we dan inderdaad die 70 ton voorwaarts willen laten gaan, is er heel veel energie voor nodig. Zoals Bas natuurlijk ook al aangaf. Mm-hmm. Dan hebben we natuurlijk nu die vredesbeperking. Of de vredesbedrijfsvoering. Of hoe wil ik het ook noemen. Dat we zeggen, ja, we moeten aan milieunormen voldoen. Ja, en CO2-uitstoot moet beperkt worden en zo. Maar hoe gaat dat dan hand in hand op het moment dat we in zo'n conflict zitten?
Ja.
Mogen we dan alles overboord gooien? Of omdat klimaat dan ineens een ongeschikt belang is?
Ja.
Of bijt het ons dan in de staart op een langere termijn? Omdat we toen hebben gezegd, luister, op de korte termijn was dit nodig. Maar op de lange termijn heeft dit zoveel extra schade
Nou, ik heb hier twee mooie gezegdes die je hierop zou kunnen toepassen.
Oh.
De wal keert het schip en onder druk wordt alles vloeibaar.
Dus, ja, dat is een mooie om over na te denken.
Ja, toch?
Zeker.
Ja. Nee, maar uiteindelijk, als de nood heel hoog is, dan zie je dat dingen zich ook wel een soort van oplossen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we over dingen nadenken en dat we aan planvorming doen. Maar als de noodzaak echt bij iedereen gevoeld wordt, dan worden er ook wel dingen mogelijk gemaakt.
Ja, maar bedoel je dan dat we dan bepaalde regelgeving niet meer in acht nemen? Of,
nou, dan zijn er uitzonderingen. Maar dat is net als dat als je in een noodtoestand zit en noodwetgeving is van kracht, dan kan er veel meer dan nu.
Ja. Ja, dat is zeker waar.
Ja.
Dat is zeker waar, ja. Nou, interessant hoor.
Nou, inderdaad.
Dan komt gelijk weer andere vragen bij me op.
Ja, zoveel vragen.
Het zijn zoveel vragen.
Ja. Oh ja, en laten we dan nog even afsluiten met dat mensen ons kunnen zien op Defensie TV.
Oh ja?
Ja.
Oh ja.
Oh, ik zie jou echt ook zo. Ik zag helemaal zo'n knakmoment bij jou. Ja, in onze service dress nog wel. Want wij doen mee met de pilot. Voor de nieuwe DT-jurk. Superleuk. Maar wij mochten een lunchlezing moderaten met de SG en de PCDS. En dat staat gewoon op internet. In ieder geval een samenvatting daarvan staat op internet. Dus als je hem nog niet hebt gezien en je wil eens zien van nou, hoe gaat het nou in het echt? dan kan je die eens aanzetten.
Vooral lekker kijken.
Ja, het is maar 10 minuten of zo.
Ja, dat valt wel mee. Dus wat dat betreft voor mensen die geen spanningsboog hebben om dit laatste stukje nog te luisteren.
Ja.
Hè, de afhakers.
Precies.
De afhakers op 60%.
Ik kan hier makkelijk van alles zeggen, want ja, wie luistert er nu nog?
Nou ja, 40%. 40% luistert nog. Nee, goed, dus we moeten volgende keer reclame maken aan het begin van de podcast.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Nou, heerlijk.
Lekker geneuzeld. Als we dan toch lekker bezig zijn. Mocht je nog een kijktip, een luistertip of een tip hebben om een leuke podcast over te maken. Laat het ons weten door een berichtje te sturen op Instagram. Dan wel weet ons te vinden in de mail op klapmokmethee@mindef.nl. En wie weet hebben we contact en komt er iets moois uit.
Zou heel leuk zijn.
Dat zou heel leuk zijn.
Bedankt weer voor het luisteren. En Deborah, jou ook weer bedankt hè.
Ja, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.